De hulpe van des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 93, en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heere geert, de hoogste majesteit bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid, bevestigd daart en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93, de versen 1 en 4. Ik lees u vooruit het woord des Heren, het welke u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 14e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Ik noemde dus Johannes 14, de versen 19 tot en met 31. Doch luisteren we vooraf naar de voorlezing van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechte wind gemis, van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is er die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn geboden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik u gezegd heb, ik ga heen tot en Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Trouwe en barmhartige koning, gij die door uw hemelvaart aan de rechterhand van uw Vader zit en daar werkzaam zijt als de getrouwe getuige, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of het u behagen mocht, waar gij ons de gelegenheid en de genegenheid hebt gegeven om ons te stellen onder de verkondiging van uw woord, dat wij een ontvankelijk hart daarvoor mogen hebben. Daar ligt weer een week achter ons, een week van allerhande zorgen en zonden, een week van allerhande vertwijfelingen en moeite, maar ook een week van zegeningen en van uw goedheid. Want immers, gij hebt ons nagewandeld met de blijken van uw geduld, van uw verdraagzaamheid, van uw barmhartigheid en ontferming. En boven dit alles wilt gij ons weer een zondag geven, waarop wij mogen uitrusten niet alleen van alle arbeid waarmee we in de week bezet zijn, maar bovenal om deze dag te heiligen tot de eer van uw naam en te besteden in uw heerlijke dienst. Maar Heere, waar wij ongeschikt zijn geworden om te dienen door de zonde, en gij beloofd hebt, ik ben in het midden van u als een die dient, daar smeken we dan van u, Heere, wil dan als die dienende koning vanmorgen rijk in ons midden werkzaam zijn. Immers gij kent ons allen, gij weet hoe velen er onder ons nog onbekeerd voortleven, die wel toestemmen de waarheid, die er misschien zelfs wel een behoorlijke beschouwing van op nahouden, die misschien wel enige indrukken kennen in hun hart, maar naar het wezen der zaak vreemdeling zijn van u. Och, wij bidden van u, Heere, waar uw hand toch niet verkort is, willen ogen openen, opdat ze beseffen zouden wat ze missen, opdat ze verstaan zouden hoe ze tegen u gezondigd hebben, opdat ze niet langer zouden kunnen leven zonder u. Barmhartige koning, gij wilt nog werken in ons midden. En daarmee toont gij nog, Heere, geen lust te hebben in de dood van zondaren. Grijp gij ze dan die ten dode toe wankelen, opdat ze staande gehouden werden op de weg der zonde en des doods. Zegen echter ook uw gunstgenoten. U kent ze met hun onderscheidene noden en behoeften. Het mocht u behagen het onderwijs uit uw woord te willen heiligen aan hun hart, opdat het rijke vrucht onder jong en oud mag voortbrengen. Gedenk hem die geroepen wordt uw woord te prediken, wil hem ernst en liefde geven, maar bovenal het inzicht van den heiligen geest in de diepe betekenis van uw heerlijk woord. Gedenk ons ten goede, Heere. We hebben er geen recht op, dat is waar. Maar wil ons aanzien in Christus Jezus, die met zijn volkomen offerande verzoening teweeggebracht heeft, waardoor ook wij vergeving van al onze zonden deelachtig kunnen gemaakt worden. Zegen allen die niet met ons konden samenkomen, onze zieken, onze ouden vandaag en onze jongens in militaire dienst, wil met allen zijn en hen uw rijke gunst betonen. We denken in het bijzonder aan verschillende broeders die in de week die voor hen ligt een operatie zullen moeten ondergaan. Het zijn de broeders G. Diepeveen en Gaasbeek, die ook weer in het ziekenhuis opgenomen zal moeten worden. Wij bidden van u, Heere, wil hem die die operatie moet ondergaan en de andere die in het ziekenhuis opgenomen zal worden in uw rijke gunst nabij zijn. Ze zijn in alles zo afhankelijk van u. Laten ze dat beoefenen en beleven. Denk ook aan onze medebroeder Kok. Wil hem in uw gunst nabij zijn en hem alles schenken, Heere, wat hij nodig heeft. We denken ook aan zuster Gerritsen, die in een revalidatiecentrum opgenomen is. Wil ook met haar zijn, Heere, en hen uw rijke gunst, haar uw rijke gunst betonen. Wil dan zo naar de trouw van uw verbond ons gebed verhoren, en allen die tot u verheffen het angstig hart gedenken, en laat uit dit alles bekering ten eeuwige leven voortkomen. Uw naam tot eer en ons allen tot eeuwig welzijn. Amen. Het woord van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Johannes 14 en daarvan het 27e vers. Ik noemde dus Johannes 14 vers 27, waar het woord des Heeren onze tekst aldus luidt: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzacht. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, dat in die schone afscheidsredenen die de Heere Jezus gehouden heeft, zoals die ons door de apostel Johannes meegedeeld zijn in de hoofdstukken 14 tot en met 16, de Heere niet afscheid genomen heeft, onder anderen van de vrouwen, van de zoveel andere gelovigen die in Israël woonden, maar dat de Heere alleen afscheid heeft genomen van het elftal discipelen. Dat moet ons tot op zekere hoogte verbazen. Want immers die vrouwen waren door dezelfde liefdeband aan Christus verbonden. En denk maar aan die 500 broederen waaraan de Heere verschenen is na zijn opstanding. Ze waren toch één en hetzelfde geloof als ook van de discipelen deelachtig. En toch neemt de Heere alleen afscheid van zijn discipelen. Waarom? Wel hierom. Deze discipelen waren ambtsdragers. Ze waren door den Heere verkoren tot het ambt van apostel. En al droegen ze dan nu nog veelzins de naam van discipelen, dat is leerlingen, straks zullen ze door den Heere zelf uitgezonden worden om het evangelie als apostelen te gaan verkondigen. En daarom is het nodig dat zij, die de grondleggers zijn geworden van de Nieuwtestamentische kerk, oor- en ooggetuigen zijn van hetgeen wat Jezus heeft gesproken en van wat hij heeft gedaan. En daarom is dit elftal discipelen getuige geweest van het afscheid dat Jezus gaat nemen. Dat is voor die discipelen een pijnlijk afscheid geweest. Want immers de Heere gaat hem in deze afscheidsredenen niet alleen voorbereiden op zijn lijden, maar bovenal, hij gaat hen voorbereiden op zijn hemelvaart. En daarom kunt u in de hoofdstukken 14 tot en met 16 vinden dat Christus met verlangen, voordat hij moest lijden, reeds uitzag naar zijn aanstaande hemelvaart. Want immers hij spreekt op over: uw hart worden niet ontroerd. Gij die dan gelooft in God, gelooft ook in mij. Want, zegt hij, ik ga heen tot mijn Vader. Dat is als het ware de jubelkreet van Christus, voordat hij gaat lijden. En de discipelen, die zullen, hoewel ze hem in zijn hoge vlucht niet konden volgen, die zullen hem toch ten deze ook dienen te kennen als de middelaar die uitziet, die verlangt naar zijn hemelvaart, naar zijn opname in den hemel door den Vader. En daarom was het nodig dat de Heere afscheid van zijn discipelen kwam nemen. Ik zei het reeds, dat was een moeilijk afscheidsgesprek dat de Heere met zijn discipelen heeft gehouden. Maar waar hij de zijnen kent, daar weet hij ook, te midden van de moeilijkheid van het afscheid, hen op een zalige en rijke wijze te vertroosten, zoals hij dat doet in de woorden van onze tekst: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En daar willen we dan deze morgen overdenken als de voorbereiding voor het hemelvaartsfeest. En dan ga ik tot u spreken over een moeilijk afscheidsgesprek. En dan wijs ik u achtereenvolgens: ten eerste, de Heere heeft daarin op gewezen op een onwaardeerbare vrede. In de tweede plaats op een onvervangbare vrede. en ten derde op een onverwoestbare vrede. Een moeilijk afscheidsgesprek. En dan wijzen we u dus op een onwaardeerbare, een onvervangbare en een onverwoestbare vrede. Maar we zingen eerst met elkaar voordat we deze gedachten overdenken. Uit Psalm 118 en daarvan de versen 3, 4 en 7. Ik werd benauwd van alle zijden, ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Het zijn de versen 3, 4 en 7 uit Psalm 118, terwijl u dan intussen de gelegenheid wordt geschonken voor het uitreiken van uw liefdegaven, en dan is de derde collecte bestemd voor het protestants interkerkelijk thuisfront. Het was een vredig toneel, geliefden. Wat zich daar afspeelde ergens in een van de opperzalen in Jeruzalem, waar Jezus met het elftal discipelen bijeen is om de paasdis en het heilig avondmaal te vieren. En als dan deze twee afgelopen zijn, zowel de paasdis als de viering van het heilig avondmaal, mag ik het zeggen, dan blijft de Heere nog een ogenblik met zijn discipelen napraten. En dan ontwikkelt zich daar tussen hem en hen een gesprek. Een gesprek dat ten doel heeft de discipelen voor te bereiden op zijn aanstaand vertrek. Want het is niet alleen dat Jezus, mag ik het zo zeggen, hier predikt. Hij dus alleen het woord heeft. Maar ook de discipelen hebben het woord gehad. Namelijk Jacobus, Judas en nog een ander, een drietal. Ze hebben Jezus als hij dat ontroerend afscheidswoord gaat spreken. Hem telkenmale in de rede gevallen en hebben blijk gegeven dat ze hem heus niet hebben verstaan in de diepte van zijn gesprek. Want dat is in de allereerste plaats een teer gesprek geweest. Want immers, u kunt dat nalezen in de hoofdstukken 14 tot en met 16. Daar heeft Jezus als het ware zijn hart blootgelegd. Daar hebben de discipelen in de woorden die hij sprak kunnen horen, als het ware kunnen voelen, het liefdehart van Christus, zoals hij bewogen is over zijn kerk. Maar het is ook een diepzinnig gesprek geweest. Want En dat hebben de discipelen niet kunnen vatten. Ze hebben Jezus inderdaad op zijn hoge vlucht niet kunnen volgen. Hij gaat immers daar het wereldwijde perspectief openen voor hun verbaasde ogen, dat hij straks, als al het werk hier op aarde voltooid is, ten hemel zal varen. Maar het is bovenal voor deze discipelen een pijnlijk gesprek. Want de Heere bespaart hen dat niet. Want hij, die toch immers alle dingen weet, weet bovenal dat als hij gaat spreken over zijn aanstaand vertrek, dat daarmede alles ondersteboven gekeerd wordt in het zielenleven van deze 11 discipelen, die hij toch boven alles lief heeft. En daarin kunnen we weten dat de Heere, geliefden, zijn kinderen, ook zijn discipelen, niet bespaart vaak pijnlijke dingen. En dat het louter liefde is. Al zullen die discipelen dat op dat moment niet verstaan hebben, maar dat het toch alleen enkel liefde is dat hem deze pijnlijke ogenblikken, deze pijnlijke woorden doet spreken. Ik noemde dat een vredig ogenblik voor deze discipelen, maar dat was aan de buitenkant. Want inderdaad, geliefden, in hun hart, daar stormt het. We zullen daaraan stond wel meer van horen. Want het is als het ware in hun ogen te lezen, als ze daar horen van hem, die ze toch boven alles lief hebben, waarvan Petrus enkele ogenblikken tevoren gezegd heeft: Heere, al zullen ze ook allen aan u geërgerd worden, ik geen zins. Jezus gaat toch spreken over zijn aanstaand vertrek. En dat kunnen ze niet verwerken. Dat kunnen ze niet begrijpen. Ze kunnen zich de gedachte niet eigen maken dat er dus straks een tijd zal komen dat Jezus er niet meer zal zijn op aarde. En dat moet ge, geliefden, deze discipelen tot op zekere hoogte niet kwalijk nemen. Want zij waren met hun geloofsleven verbonden aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Ze waren immers 3 jaar op de leerschool van Jezus geweest. En ze waren dagelijks oog en oor getuigen van zijn wonderen en van zijn woorden die ze mochten zien en beluisteren. En daarom, daar is een storm opgestoken, geliefden, in hun hart. Nu, daar weet Jezus raad op, gelukkig. Want immers hij die hen door zijn liefde niet spaart, hij die inderdaad deze storm door zijn woorden in hun leven ontsteekt, hij weet echter ook olie op de golven te werpen, opdat ze die vertroosting zouden ontvangen die ze in deze omstandigheden nodig hebben. En dat doet de Heere met die schone woorden uit het 27e vers van hoofdstuk 14. Als hij zegt: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagt. Wanneer onder het Oude Testament het paasfeest gevierd was, en wanneer dat feest, dat in de eerste plaats in huiselijke kring gevierd werd, ten einde was, dan stond aan het eind van dit paasfeest de huisvader op en dan sprak hij de woorden: vrede zij u. En daarmede bedoelde dan zo'n huisvader om zijn huisgenoten toe te wensen de gunst des Heren over heel het leven. En in aansluiting aan deze gewoonte, zouden we kunnen zeggen, gaat nu Christus ook de zegen beden. Zoals we die bijvoorbeeld kunnen vinden in het Oude Testament. De Heere zegene u en hij behoede u enzovoort. Zo gaat Jezus hier ook de zegen, de vrede toewensen. Nee meer, de zegen geven aan zijn discipelen in wier hart zulk een storm ontstoken is. Want zulk een huisvader, die kon geliefden de vrede wensen. Maar Jezus, en dat is het kostelijke en het heerlijke verschil, wenst geen vrede toe, maar geeft vrede. En daarom zegt hij ook: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En als de Heere dat zegt, dan geeft hij het tegelijk ook. En nu zult u natuurlijk vragen, wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat is nu eigenlijk vrede? We zouden van vrede, van dat rijke Bijbelse woord vrede, dat we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament telkens tegenkomen, kunnen zeggen dat het in negatieve zin is dat de toestand, de vijandige verhouding tussen God en de zondaar opgeheven is. In negatieve zin. Want inderdaad, geliefden, daar is van nature de verhouding tussen God en de zondaar van vijandschap. Daar gaat van ons uit de innerlijke vijandschap tegen God, tegen zijn woord enzovoort. Zo heeft de Heer ons getekend in dat woord van God. Maar wanneer de vrede, die alleen de Heer kan geven, ons deel is, dan is dat een bewijs dat in negatieve zin die verhouding er niet meer aanwezig is. Dan is die vijandschap gebroken, die is teniet gedaan. Maar in positieve zin wil het zeggen dat daar is het deelachtig worden van de rijke gunst des Heer. Dat daar is het ontvangen, dat daar is het beoefenen van de rechte verhouding. Dat er niets meer tussen zit. Dat alles opgelost is en dat genoten mag worden. De volle en de rijke gunst des Heer. Dat is het in positieve zin. Wel nu, als dus de Heere hier tot zijn discipelen zegt: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dan wil dat in het kort zeggen dat Jezus hier gaat openbaren voor zijn discipelen dat zij vrede met God hebben. Vrede met God. Zoals bijvoorbeeld een apostel zegt in Romeinen 5, het eerste vers: wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wel nu, die vrede wordt hier bedoeld. Dat is dus de vrede met God. De verhouding tussen God en de discipelen is goed. Daar zit niets meer tussen. Dat is een wonder. En dat is zalige liefden om dat te beoefenen. En nu is het waar, wanneer de Heere hier dus deze woorden uitspreekt, die rijk zijn aan vrede, dan hebben inderdaad die discipelen geliefden de diepte en de rijkdom daarvan niet besef. Dan heeft de Heere inderdaad hen toegesproken op heerlijke wijze. En dan zullen ze daar inderdaad wel iets van genoten hebben, maar toch, ach ja, wie zal ooit de volle diepte en de rijkdom van dat woord vrede, en dan wel vrede met God, kunnen doorgronden. Want naar de oorspronkelijke betekenis, want dit is een woord dat vanuit het Grieks, dat vanuit het Hebreeuws in het Grieks terechtgekomen is, wil het eigenlijk zeggen dat de kloof gedempt is geworden. Daar ligt immers tussen God en ons een kloof. Een kloof die nooit overbrugd kan worden van onze kant af. En u is Christus, geliefden, de grote vredemaker, als de grote vredemaker gekomen. Hij is in die kloof neergedaald. En op het moment dat hij dit tot de discipelen zegt, moet hij de allerdiepste diepten daarvan nog doorworstelen. Maar hij zal in die diepe kloof, in dat nameloos diepe ravijn, neerzinken. Opdat daardoor, mag ik het zo zeggen, de brug tussen God en den zondaar tot stand zal kunnen komen. Waardoor er weer de toestand, de verhouding van vrede zal kunnen komen. En u zegt de Heere tot zijn discipelen dat dat reeds bij hen en voor hen kan gelden. Vrede laat ik u. En nu moeten we in de tweede plaats de nadruk leggen op dat woordje laten. Dat wil in de eerste plaats zeggen, dat laat de Heere nu aan zijn discipelen na. Zoals iemand die op zijn sterfbed ligt, een erfenis nalaat aan zijn familie, zo laat Christus, geliefden, een erfenis, en dan wel de erfenis van de vrede met God na aan zijn discipelen. Hij laat dat na als de grote erflater, die immers straks, waar toch pas een testament in de dood van de testamentmaker zijn bezegeling krijgt, dit aan zijn discipelen nu reeds verkondigt, dat zij de vrede zullen blijven houden. Want het wil niet alleen zeggen dat de Heere dat nalaat, maar het wil ook zeggen, immers daar staat, vrede laat ik u, dat die vrede waarvan ze reeds voorheen, toen ze nog als discipelen aan zijn voeten zaten en dagelijks zijn onderwijs genoten, toen ze ook reeds de eerste beginselen van die vrede mochten smaken. Wel nu, die vrede, zegt hij, die zal nu bij u blijven tot in der eeuwigheid toe. Nooit zal iemand die vrede, dat is dus die goede verhouding tussen God en u kunnen ontnemen. Vrede laat ik, dan ook u, ik. Dat is immers hij die de getrouwe is en blijft tot aan het einde toe. En daarom, deze vrede, die is niet afhankelijk, geleden, van de gesteldheid van die discipelen, gelukkig niet. Maar die vrede, die door Christus verworven is, die ligt, geleden, in hem alleen vast. En daarom zegt hij met volle nadruk, ik laat u vrede. Zoals het in het oorspronkelijke dan ook staat, met het woordje ik voorop, ik laat u vrede na. Wat is dat rijk, geliefd? Want dat hebben ze nu net nodig. De storm is immers opgestoken in hun hart. De vragen vermenigvuldigen zich. Ze kunnen uit de moeilijkheden niet komen. En u gaat Jezus dit ontroerende woord voor hen zeggen, dat hij deze vrede hen laat. Ja, meer. Hij zegt er nog van, mijn vrede geef ik u, mijn. Dat wil zeggen, dat is de vrede die door Jezus is verworven, of zal verworven worden. Dat wil dus zeggen dat Christus, geliefden, als hij straks dat lijden zal ondergaan, daarmee ten doel heeft om zijn discipelen de vrede te laten houden, zodat ze altijd zullen kunnen delen in die zalige vredesverhouding met den Heer. Mijn vrede. Maar het wil nog meer zeggen. Immers Jezus, geliefden, die kende de volle vredesverhouding
tussen hem en den vader. Daar was nooit iets tussen, bij die discipelen wel. Daar stonden bergen van zonden tussen. Bergen van ontrouw, van liefdeloosheid enzovoort. Maar bij hem en den vader zat er nooit iets tussen. Niet een gedachte, niet een moment van zonde. Wel nu die vrede die Christus in zijn leven heeft ondervonden, die zullen nu ook de discipelen in hun leven mogen ondervinden. En dat is zalig. Want dat is immers naar het apostolische woord een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een vrede die zich niet laat berekenen of beredeneren. Dat is een vrede, geliefden, waarvan we inderdaad door het geloof de zalige smaak mogen hebben, zodat we ervaren dat er nu niets meer tussen zit. Dat mijn zonden, hoe veroordelenswaardig ze me ook maken, door het verzoenende werk van Christus bedekt, weggenomen zijn geworden, zodat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, genoten en gesmaakt mag worden. Mijn vrede geef ik u. Dat wil dus zeggen, daar verdienen ze niks voor. Met andere woorden, zij hebben niet door hun prestatie of door hun bijzonder ambt ze mogen innemen in de kerk des Heren van alle eeuwen deze vrede verworven. Nee, Christus geeft die vrede, dat is een geschenk, waaraan zij niets, maar dan ook niet zelf toegedaan hebben. Bovendien, dat woord geven, zoals dat hier in het oorspronkelijke voorkomt, wil zeggen, die vrede, die vergun ik u nu. Dat is dus het geschenk. Ja, dieper. Die vrede, die vertrouw ik u nu toe. En daarom, mijn vrede geef ik u. Trouwens, daar staat in het oorspronkelijke een werkwoord, dat wil zeggen, die vrede die zal ik u nu gedurig geven. Want inderdaad, geliefden, ik denk aan een dag verder, want immers het is in de nacht, voor welke Christus in de diepte van zijn lijden ingegaan is. En als dan de volgende dag aanbreekt, geliefden, en Jezus in de hof van Gethsemane zijn discipelen heeft gebracht, dan zijn ze allen gevlucht. En dan is er van die vrede waarvan Jezus hier heeft gesproken niets, maar dan ook niets bij de discipelen te vinden. En toch, de Heere heeft het beloofd, maar als dan de paasdag aanbreekt, wat is dan het eerste woord dat Jezus tot zijn discipelen richt? Vrede, zij u lieden. Dan komt de Heere terug op hetgeen wat hij eerst had beloofd en dan maakt hij waar. Mijn vrede geef ik u, met andere woorden, telkens als ge het nodig hebt, zult ge ondervinden dat ik mijn kerk vrede geef. En dat noemde ik in de allereerste plaats een onwaardeerbare vrede. Want wie zal dat op de rechte wijze waarderen? Want die vrede, geliefden, die objectief in Christus vastligt, maar die dan ook subjectief in het leven ondervonden en genoten wordt, dat is inderdaad een vrede die alle verstand te boven gaat. En daarom heel eenvoudig de vraag, geliefden, kent u die vrede? Hebt u die vrede in uw leven gesmaakt? Die vrede met God die alle verstand te boven gaat? En nu is het inderdaad zo, Christus is de grond van deze vrede. In hem ligt de duurzaamheid van deze vrede met God gewaarborgd. We zouden het zo kunnen zeggen. Christus is de deur om tot die vrede met God te komen. En nu zijn er veel mensen, waarachtig Godzoekende en Godvrezende mensen, mag ik zeggen, die staan als het ware voor die deur. En zoals dat bij kinderen wel eens gebeurt, dan durven ze niet aan de bel te trekken, omdat ze vrezen dat ze niet welkom zouden zijn. Wel nu, geliefde, zo zijn er ook van Gods oprechte zoekende zielen die voor de deur staan. Maar ze vrezen dat ze niet welkom zouden zijn bij den Heer. Wel nu, begeert uw hart vrede met God. Met andere woorden, is uw leven, zijn uw werkzaamheden daarop gericht om vrede met God te verkrijgen. Wel nu, in Christus ligt de vrede met God verankerd. Maar dan is het nodig dat ge ook geen vrede hebt met de zonde. Dat ge ook geen vrede hebt met wantoestanden in het leven. Dat ge geen vrede met niets en met niemand kunt hebben dan alleen de ware vrede met God te zoeken. En die is in Christus te vinden. Want hij heeft het beloofd. Mijn vrede geef ik u. Ik zei reeds, hij is de grond van deze vrede. Wel nu, zoekt u daar dan ook naar. Naar deze onwaardeerbare en zalige vrede met God. Want als die vrede in ons hart is, dan hebben we ook vrede met de omstandigheden waarin de Heere ons plaatst. Al kunnen die soms nog zo moeilijk zijn. Dan hebben we vrede, geliefde, met alles wat er hier op aarde is. Want dan leren we verstaan en beleven. Amen te zeggen op al hetgeen wat de Heere ons in dit leven doet overkomen. Vrede. Of heb u geen vrede? Want als we de wedergeboorte niet kennen, dan hebben we geen vrede. Misschien vraagt u maar, hoe kom ik daar dan aan? Hoe word ik die vrede met God deelachtig, welgeliefden? Dat kan niet anders dan in de weg van het rechtvaardigende geloof. Want Paulus verbindt in Romeinen 5 vers 1 de vrede onmiddellijk aan het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En wat wil dat nu zeggen, dat rechtvaardigende geloof? Wel, dat wil alleen dit zeggen. Dat als wij voor Gods gericht geplaatst worden, wij amen gaan zeggen op het vonnis dat u en ik verdiend hebben, en dat is de dood. Dat we leren verstaan, o God, ik heb niets waarmee ik voor u kan bestaan. En heb u dat? Heb ge dat, geliefde, leren verstaan? Heb ge diep in het hart verstaan, Heere, dat is waar. Want ik ben een zondaar van het hoofd tot de voeten, die voor uw gericht niet kan bestaan. Maar dan verkondigt de Heere vanmorgen dat er in Christus een bron van vrede is. Zodat ge de vrede met God ook leert kennen in uw persoonlijk geloofsleven. Want inderdaad, wat de trap en de maat van de ervaring van deze vrede betreft, is er onderscheid. Ik denk bijvoorbeeld aan wat onze catechisme zo prachtig in zondag 23 zegt. Voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aan mag nemen, dat Christus de bewerker, de grond van deze vrede is. En naarmate dat het geloof nu in zijn toevlucht nemen tot Christus werkzaam is, wordt er ook iets van deze vrede met God in het leven gesmaakt. En dan zullen we verstaan de onwaardeerbaarheid van deze vrede, maar ook in de tweede plaats de onvervangbaarheid van deze vrede. Want immers onze tekst vervolgt dan, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Jezus heeft in dezezelfde afscheidsrede tot zijn discipelen gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Daar moet ge dus maar op rekenen, allerhande verdrukking. En dat wil zeggen, heel het gecompliceerde leven van de kerk, van u en van mij, daar kunnen we op rekenen dat het een aaneenschakeling zal zijn van verdrukkingen enzovoort. En wat onder die verdrukkingen zo al verstaan kan worden, dat hoef ik natuurlijk vanmorgen niet uiteen te zetten. En als hier dan ook gesproken wordt over, gelijk niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u, dan wil dat zeggen dat de wereld echter niet alleen verdrukking, maar dat de wereld ook zegen kan geven. Dat wil dit zeggen. Het leven, het gecompliceerde leven inderdaad, dat geeft niet alleen tegenspoed, maar ook voorspoed. Dat hebben we natuurlijk uiteindelijk te danken aan de algemene genade Gods. Maar hier wordt dan gesproken van de wereld. Dat wil dus zeggen dat heel dat leven dat we meemaken, een aaneenschakeling gelukkig niet alleen van verdrukking, maar ook van zegen is. En in dat leven, wat maken we daarmee? Wel ook tijden van voorspoed, tijden van rust, tijden van vrede, waarin het leven nu ja, zo zoetjes aan al voortkabbelt. Maar de vrede met God die door Christus gegeven wordt, die kan niet vergeleken worden, of beter omgekeerd natuurlijk gezegd, de vrede, de rust die de wereld geeft, kan nooit vergeleken worden met de vrede die door Christus gegeven wordt. Want immers, datgene wat de wereld biedt is altijd maar tijdelijk. Datgene wat de wereld geeft, geliefden, is vergankelijk. Maar de vrede die door Christus gegeven wordt, is, ook al wordt het kleinste beginsel er maar van gesmaakt, van eeuwigheidswaarde, is duurzaam en blijft daarom tot in alle eeuwigheid toe. En daarom als de Heere hier dus een vergelijking gaat trekken, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dat wil hij dus eigenlijk zeggen. Ze valt niet te vergelijken met al het schoongoed wat de wereld ons hier in dit leven kan bieden. Want dat is in wezen niet anders vaak dan schijn. Althans, het is tijdelijk, het kan ons zo weer ontnomen worden. En het geeft daarom ook nooit innerlijke, zoals wij dat noemen, bevrediging. Wees maar eerlijk. Want u kunt het nog zo goed in de wereld hebben. U kunt nog zoveel zegeningen hebben enzovoort, geliefde. Maar bevrediging, dat is echte rust. Dat is het genieten daarvan in de ongestoordheid van het waarachtige geluk. Dat ligt er niet in opgesloten. Want achter alles, geliefden, knaagt de worm van de onvergenoegdheid. Maar het smaken van de vrede met God, dat is waarachtige vergenoeging. Vandaar dat bijvoorbeeld de apostel Paulus komt zeggen, ik heb geleerd vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Want hij smaakt in zijn leven de vrede met God die door Christus aan hem is gegeven. En waarom dan? Waarom is ze niet te vergelijken met al het goede wat dan hier in dit leven ons gegeven wordt? Wel in de eerste plaats, geliefden, omdat de vrede die door Christus gegeven wordt, de rijkste troost ons biedt. Want vrede is niet afhankelijk van de omstandigheden waarin we verkeren. Ik zou willen zeggen het tegendeel. Want de echte vrede met God, wanneer wordt die gesmaakt? Juist dan, vaak als alles ondersteboven gekeerd wordt. Als er net als bij die discipelen een storm in het leven opstaat, dan wordt de vrede met God in het hart, in het leven genoten en gesmaakt. En daarom geeft het de rijkste troost, want de vrede met God, geliefden, is niet afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden van het leven. Als het daarvan afhankelijk zou zijn, dan gingen die discipelen, die straks apostelen zullen zijn, een ontzettend droeve toekomst tegemoet. Maar hoe moeilijker de omstandigheden straks in hun leven worden, hoe meer als hun leven bedreigd wordt, hoe rijker ze verstaan hebben de zaligheid van de vrede die hier door Christus is toegezegd geworden. En daarom troost. Maar dat niet alleen, want de vrede die Christus hier biedt, die geeft geliefden in de tweede plaats ook blijdschap. Blijdschap, zodat we onder de vaak moeilijke omstandigheden uitgetild worden, zodat we over alles heen mogen zien op hem, die toch beloofd heeft, mijn vrede geef ik u. Het geeft dus blijdschap in het hart. Maar dat niet alleen. Het geeft ook uitzicht op die zalige en volle vrede die eens ontworstelt aan alle omstandigheden van het leven. Alles wat er neerdrukt. Alles wat beschuldigt en aanklaagt. Ten volle genoten en gesmaakt zal worden. Als we eeuwig bij den Heere zullen zijn. Om ten slotte kracht ook te geven, want de vrede die door Jezus aan zijn kerk gegeven wordt, die geeft ook kracht waartoe om het kruis te dragen. Want anders zou het eenmaal onmogelijk zijn. We kunnen natuurlijk een gewillig karakter hebben en dan kunnen we ons wel gedwee misschien gedragen onder bepaalde omstandigheden, maar om kracht te ontvangen voor datgene wat de Heere op gaat leggen, is nodig het smaken, het ervaren, het door het geloof te bezitten van de vrede met God geliefd. En daarom, alles wat de wereld biedt, dat kan deze vrede niet vervangen. Kent u die vrede met God? En nu weet ik dat er misschien zullen zijn die zeggen, ach, dat is zo hoog gegrepen om vrede met God te smaken. Echt niet, geliefde, dat is heus niet zo hoog gegrepen. Want de eerst beginnende in de genade, als die de gemeenschap met God mag smaken, wat is daarvan het geval? Wel, vrede. Dan is er immers niets meer dat veroordeelt. Dan zijn er geen omstandigheden die te moeilijk zijn. Dan is daar het aanvaarden van wat voor moeilijkheden dan ook maar. Want dat is vrucht van de vrede met God. En nu weet ik wel, zullen we de grond van deze vrede kennen, dan is daar noodzakelijk voor dat we persoonlijk hem leren kennen die en de grond van deze vrede is en de duurzaamheid van deze vrede heeft verworven. En dat is Jezus Christus. Want immers Paulus zegt ervan, hij is onze vrede. Christus is de enigste in wie deze vrede daarom gewaarborgd ligt. Wel nu, geliefden, daarom roept deze tekst er ons toe ook op om hem te kennen, in wie de vrede voor de kerk gewaarborgd en verankerd ligt, opdat we daardoor zouden verstaan wat we met elkaar gaan zingen uit Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt de liefelijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Psalm 147 vers 7. Ik noemde dat zo pas een moeilijk afscheidsgesprek, geliefden, en dat is het ook. Want zie maar eens naar die gezichten van dat elftal. De Heere die gaat dit in het slot van onze tekst aanhalen als hij zegt: en uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Daar was de Heere reeds begonnen. Mee begonnen toen hij in dit 14e hoofdstuk zei: uw hart worden niet ontroerd, gij die dan gelooft in God, gelooft ook in mij. Met andere woorden, liefden die heeft gelezen in het hart van deze discipelen. En daar ligt enerzijds troost in opgesloten. Dat de Heere dus weet van die stormen die daarop kunnen steken. Dat de Heere weet van die ontroeringen die er kunnen zijn. En daarom als de Heere hier zegt: uw hart worden niet ontroerd, dan ligt daar in de eerste plaats opgesloten de troost van de alwetendheid van Christus. Hij weet dus wat er in het hart van zijn discipelen gaande is. En dat is maar een geluk, geliefde. Want hij is de volmaakte hartekenner. Die precies peilt de nood der zijne. Die precies leest de vragen die daar in dat hart opborrelen. Die daar weet van de moeilijkheden die er in het leven van dit elftal zijn. Dat weet hij. En ik zei: dat is een kostelijke weldaad dat de Heere dat weet, want mensen die weten er vaak niets van af, geliefde. En daarom is er zulk een voorrecht dat de Heere alwetend is. Is dat bij u ook zo geworden? Is dat in uw leven ook een van de rijkste troost geworden, dat de Heere alwetend is? Het kan soms tot schrik zijn, maar het wil tot troost wezen voor hem die het niet buiten de vrede met God kunnen stellen. Uw hart worden niet ontroerd. Was wel beroerd, oh natuurlijk. Daar staat in het oorspronkelijke een woord, geliefde, dat wijst erop dat de harten van die discipelen in rep en in roer waren. En daarom zei ik er straks van, daar was een storm opgestoken. Niet een storm van verontwaardiging, maar een storm van vragen. Want als Jezus weggaat, wel, dan is alles hen ontnomen. Want dan hebben ze niets meer aan wien ze kunnen vertellen wat er in hun hart zoal omgaat. Dan weten ze niet meer waar ze naartoe moeten vluchten, want dan geldt het. Toen de Heere eens vroeg, wilt gij die dan ook niet heen gaan? Tot wien zullen wij heen gaan? En u kunt u natuurlijk zeggen, ja. Maar die discipelen die hadden beter moeten weten, natuurlijk geliefde, vast. Echt hoor, daar valt niets in die zin te verontschuldigen. Maar wij, maar u en ik, wij die van jongs af in de schriften onderwezen zijn, wij, moeten wij het niet beter weten? Natuurlijk. Als er iemand het beter moet weten, dan moeten wij het zeer zeker weten. Want wij zijn met de volheid van het evangelie vanaf onze jeugd geconfronteerd geworden, erin onderwezen. En nu komt in dit woord zeer zeker de onkunde van de discipelen wel naar voren, maar onze onkunde zou die niet ontstellender afmetingen hebben dan de onkunde van de discipelen? Komen wij er dus vanavond, vanmorgen schoon uit, dacht u? Wel, nee. En daarom, geliefden, werp maar geen stenen op deze 11 mensen, maar steek de hand maar in eigen boezem. Of stormt het nooit eens in uw leven? Of gaat het altijd maar rustig zo wat verder? Stormt het nooit eens in die zin dat ge niet eens vraagt, o God, nu weet ik het niet meer, weet u het altijd? Dat is erg. Want als u het altijd weet, dan heb u nooit nodig de vertroosting van Christus. Uw hart worden niet ontroerd. Want in dat woord, weet u wat we daar kunnen beluisteren? Priesterlijke bewogenheid. Waarmee? Met de nood waarin deze discipelen verkeren. Natuurlijk. De Heere die had ook kunnen zeggen, er is bij u, voor u geen enkele reden om ontroerd enzovoort te zijn. De Heere had ze kunnen bestraffen, natuurlijk. En hij had er het volle recht toe om het te doen, maar hij doet het niet. Hij zegt zo liefelijk, vriendelijk, uw hart, mijn kinderen, worden toch niet ontroerd, want daar heb je geen reden toe. Want ik heb het u immers beloofd. Mijn vrede geef ik u. En dat zal ik doen, daar sta ik voor in. Want ik ben de getrouwe en de onveranderlijke. En daarom, ge behoeft niet ontroerd te wezen. Ge behoeft niet ontsteld te zijn. Want ik sta ervoor in. Dat ge de vrede met God altijd zo deelachtig blijven. Uw hart worden niet ontroerd. En dan gaat de Heere verder. En zijn niet verzaagd. Daar staat eigenlijk in het oorspronkelijke. En zijn niet bevreesd, bang of laf. Laf, ja. En dat hebben die discipelen inderdaad bewezen. Dat ze bang, dat ze zelfs laf waren. Want ze gingen op de vlucht. Enkele uren daarna, nadat Jezus dus dat woord heeft gesproken in de hof van Gethsemane, daar slaan ze allemaal op de vlucht, daar laten ze allemaal hun Heere en Koning, waar ze niet buiten kunnen, van wie ze hielden met al de liefde van hun ziel. Ze laten hem allemaal alleen staan. Als de dood dichtbij komt, geliefden, en ze zien het gevaar al dichter en dichter bij zich komen, ja dan slaan ze tenslotte op de vlucht. En daarom zegt de Heere, mijn discipelen, mijn kinderen, ge behoeft niet bevreesd, ge moogt niet laf zijn, dat wij dus op de strijd, waarvan ze moeten denken dat die onherroepelijk zal komen. En daarom, wees niet bang, wees niet bevreesd, wees niet laf, want ik geef u mijn vrede. En toch, ze zijn dus op de vlucht geslagen enkele uren daarna. Maar weet u wat nu het wonder is? En als we dat verstaan, als we dat maar niet beschouwen, maar als we dat verstaan in ons leven, en als we dat steeds dieper en intenser gaan beleven, dit namelijk, dat Jezus, ondanks dat zijn discipelen op de vlucht zijn geslagen, hen toch vasthoudt en met zijn voorbeden en met de band van zijn trouw en liefde, dan wordt het des te groter wonder dat het eerste woord van Jezus op de paasmorgen is geweest: vrede, zei u die. Dat als hij die vluchtende schaar, die ontrouw, die laffen, want dat waren het, discipelen, ontmoet, geliefden, dat dan zijn eerste woord niet een vloek is geweest, zoals ze dat rechtvaardig verdiend hadden, maar het eerste woord als hij die zondagavond daar in de kring van de 10 discipelen komt, is vrede. Zij u lief, dat is trouw. Dat is liefde. Dat is, geliefden, alleen van God. En daarom, in het centrum van deze tekst, geliefden, wie staat daar? Daar staat Jezus. En nog eens Jezus. De eerste en de laatste. Die zorgt, ook wanneer zijn kerk afdwaalt en schipbreuk schijnt te lijden, die zorgt dat hij altijd weer de eerste is en blijft. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd, want, zo wil de Heere tenslotte zeggen, zie nu maar op mij. Want ik die u de vrede geef, mijn vrede, zal ervoor zorgen dat als de strijd straks na het Pinksterfeest aanbreekt, daar hadden die discipelen nog in het minst geen oog voor, maar ze komt dan toch, als die strijd dan losbreekt, dan zal ik naast u gaan staan. Dan zal ik u beschermen, dan zal ik de vleugelen van mijn barmhartigheid altijd over u spreiden, want gij zijt in mij veilig. En ge zult door mij vrede altoos hebben. Gelukkige discipelen vindt u niet. Inderdaad, geliefd. En dat waren ze nu niet om kwaliteiten die de Heere in hen had gevonden of zou zien voor de toekomst. Echt niet. Maar dat waren ze nu, omdat het voorwerpen van het welbehagen God zijn. Zou u ook zo gelukkig willen worden? Jonge mensen, zou je er ook zin in hebben? Om zo gelukkig te worden als deze discipelen, nu dat kan. Waarom kan het? Omdat diezelfde Jezus, maar die nu verheerlijkt is aan Gods rechterhand, door zijn woord spreekt, ook vanmorgen: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Met andere woorden, dat biedt hij nu aan een ieder. Niemand uitgezonderd. O, hebt ge daar lust in gekregen? Is dat de honger van uw ziel, het zoeken van uw hart geworden? Want daar moet het heen, weet u. Of hebt u nog vrede met de wereld? Vrede met de zonde? Vrede met alles wat deze wereld, wat dit leven aan kan bieden? Zie, daar moet een breuk mee komen, onherroepelijk. Daar zult ge van losgemaakt moeten worden. En alleen dan zult ge de vrede met God kunnen smaken. Want is het niet vrede met God, ja, dan leven we in oorlog met God. Het is altijd het een of het ander. En daarom, daar moet een eind aan komen. Aan die oorlogs, aan die vijandschapsverhouding tussen God en ons. En dat kan en dat wil de Heer door zijn almachtige kracht in ons leven bewerken. En zoals ik zoveel malen al gezegd heb, bid, zoek en worstel daarom. Want, zoals die jongens een keer op catechisatie zei, je moet er aan, hoor, echt. Met andere woorden, je zult er in het leven aan moeten. En gelukkig die er aan gaat. Met andere woorden, die leert vallen. Die leert buigen voor die grote koning die beloofd heeft vrede in het leven met God te geven. En dat is het onwaardeerbare wat ge in dit leven niet zult kunnen missen. En daarom, gode zij dank, wanneer we er in het leven aan zijn gegaan. Met andere woorden, wanneer we het verloren hebben tegen den Heer. Heb u het al verloren? Is u al een zoeker, een worstelaar, een klopper geworden aan de deur van Christus genade, zodat ge hebt gehongerd en gedorst naar die vrede met God? Is dat zoeken er reeds in dat leven van u? O, ge zult misschien denken dat die vrede met God nooit uw deel zal worden. Te lang gezondigd, te veel gezondigd, en dan nog tegen licht en beter weten in gezondigd. Misschien zelfs over de roepstemmen des Heeren heen geleefd. En zou dan Heere dan nu, nu ik oud geworden ben, of misschien nog niet zo heel oud geworden ben, zou dan Heere dan nu mij nog genade willen en kunnen bewijzen? In de naam des Heeren zeg u, dat kan en dat wil de Heer. Hou daarom bij hem aan. Wanhoop aan de volheid van zijn genade niet. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die winnen het daarom in uw hart. Blijf, zou ik willen zeggen, kloppen aan de deur die Christus tot de vrede met God is. Opdat ge door het geloof zult leren verstaan welk een zalig voorrecht het is om de eerste voorsmaken van de vrede met God te smaken. En dat kennen al degenen die een beginsel der Heere vrezen, die naar hem zoeken en naar hem dorsten. Want die kennen, het zij onder de prediking van het woord van God, het zij onder het lezen van het woord van God, maar ze kennen de tijden waarin ze de vrede met de Heere mogen smaken. Maar het is vaak van zo'n korte duur. Maar dat zegt de Heere hier dan ook. Mijn vrede geef ik u. En u moet ge goed verstaan. Dat is in de eerste plaats, gelieden, een statisch bezit. Dat is wat een raar woord, maar daar bedoelen we dit mee. Waar in beginsel, waar de wedergeboorte plaats heeft gevonden, daar is in beginsel de vrede met God gewerkt. Maar dat zal nu door de oefening des geloofs vermenigvuldigd moeten worden. Daar zal geleden op dynamische wijze, dat wil zeggen in een voortdurende worsteling des geloofs, steeds dieper en meerder verstaan moeten worden dat die vrede alleen in Christus ligt. En daarom geeft de Heere het bij den voorduur. Dat is naar de staat der genade en naar de stand der genade. En hoe is nu de stand der genade? Leeft daar de vrede met God? Zit er niks meer tussen? Is alles weer eens opgelost en opgeruimd geworden? Want zie, dat wil de Heere gedurig doen. Opdat ge de vrede zult smaken, die alle verstand te boven gaat. En dat is alleen gefundeerd in Christus. Wel nu, de Heere geve u dan zo de volheid van zijn vrede, bij den voortduur te begeren, te zoeken en te smaken, opdat het hier in dit leven ook van u mocht gelden. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u tot in eeuwigheid toe. Amen. Uw naam ontmoedig te erkennen betaamt en past ons, Heere. Waar gij ons vanmorgen voorgehouden hebt, de volheid van vrede die daar is in Christus. O barmhartige koning, doe ons steeds daarnaar zoeken. Want wanneer we de vrede met God hebben en genieten, dan begeren we ook vrede onderling met elkaar te beoefenen. Barmhartige koning, wil dan uw woord zegenen voor jong en oud, voor heel de gemeente. En laat het zijn vrucht van bekering na mogen laten. Uw naam tot eer en ons tot zaligheid. Wil ons verder deze dag nabij zijn, bewaar voor de zonde. En laten we deze dag in vrede, maar bovenal in de dienst des Heren doorbrengen. Opdat ons hartelijk vermaak mag zijn, de liefdedienst die nog nooit verdriet heeft gegeven. Zegen en gedenk ons dan tezamen in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog tot slot uit Psalm 149, het laatste vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren, lof zij de Heere der Heren. Psalm 149, het laatste vers. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.